Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Hallo Guus, goedemorgen.
Hoi Chris.
Ja, we hebben hier in Hilversum de afgelopen tijd over gedacht of we die tune niet moesten veranderen. Omdat je daar natuurlijk Ted Cruz en Bernie Sanders nog steeds hoort. Maar ik ben toch blij dat we dat niet gedaan hebben. Omdat Ted Cruz heeft het daarin even over to reclaim the Constitution. Hè? Nou, hij bedoelt er iets heel anders mee. Maar het speelde wel heel erg in Amerika, kreeg ik de indruk. De Donald was er weer in geslaagd om met één antwoord in dat debat van afgelopen woensdag het hele land op zijn kop te zetten. Zo lijkt het wel. Door niet te willen zeggen dat hij de uitslag op 8 november zal accepteren. Nou kan ik hier in Nederland alleen via de mainstream media, zoals dat heet, het debat volgen. En die zijn, zoals ieder wel denkt, het mens weet, totaal corrupt. Maar is het in Amerika inderdaad echt iets waar heel veel mensen van geschrokken zijn, die opmerking?
Ja, want het was wel interessant om dat debat te volgen, ook met een half schuin oog op de sociale media. Er was heel lang zo tijdens dat debat zo'n idee van een soort van consensus van hey, hij doet het eigenlijk best wel goed, blijft wat binnen de lijntjes, heeft zich duidelijk ingelezen over het Hoge Rechtshof, zegt conservatieve dingen over abortus, het wordt bijna een soort gewone republikeinse kandidaat.
Ja.
En opeens komt dan dit en zegt hij, het systeem, eigenlijk de hele democratie is zo corrupt en zo in het voordeel van de andere partij, we zullen nog maar even zien of ik de verkiezingsuitslag ga accepteren. Nou, en dat leidde meteen, dat zoog alle energie uit, alles wat hij daarvoor gezegd had en ook nog daarna zou zeggen. Dat bleef als enige over. Dat voelde je al gebeuren op het moment dat hij dat zei. Je wist al van oké, dit wordt de komende dagen natuurlijk het gesprek. En hij doet dat ook wel weer zeker zin bewust. Hè? Een dag daarna smeerde hij dat nog weer helemaal uit. Waarbij stond hij voor zijn aanhang en toen zei hij, Ik ga de verkiezingsuitslag, ik beloof hierbij plechtig de verkiezingsuitslag te accepteren als ik win, met een soort van dramatische pauze daartussen.
Ja.
Dus je ziet ook hoe hij dat zelf ook heel erg nu gebruikt. Maar dat argument van het systeem is per definitie corrupt, waardoor ik niet kan winnen, is natuurlijk wel, ja goed, het gegeven dat overblijft van dit debat, ja.
Ja, en hoe, waarom komt dat dan toch bij zoveel mensen in Amerika zo hard aan? Is dat omdat het de laatste keer dat er zoiets gebeurde, namelijk in 1860 toen Abraham Lincoln gekozen werd en de tegenstanders in het zuiden dat niet wilden accepteren, het burgeroorlog is geworden?
Bijvoorbeeld, maar ook denk ook aan 2000. Daar denken mensen ook niet graag natuurlijk aan terug. Dat was de beruchte Bush tegen Gore verkiezing. Waarbij het ging om uiteindelijk om een hele nipte verkiezingsuitslag in Florida. Die het verschil zou maken. Dat leidde tot een hertelling, tot een soort van democratisch trauma. En ik denk ook dat veel mensen met een soort van afgrijzen daaraan terugdenken. Waarbij ik wel overigens moet aantekenen dat Gore natuurlijk de verkiezingsuitslag aanvocht, maar uiteindelijk zich neerlegde bij Bush als winnaar. Hè?
Ja.
Dus er wordt nu door veel Republikeinen gezegd, ja, Gore deed het ook. Deed het ook. Maar dat was natuurlijk na afloop van de verkiezingen.
Ja.
En het was nog het was maar korte tijd.
Ja. Overigens, je zei net van ja, hij smeert dat dan uit door inderdaad te zeggen, ik ga het respecteren als ik win. Maar hij heeft het op een bepaalde manier toch ook in diezelfde toespraak gisteren in Ohio wel weer rechtgezet. Ik zal hem even citeren. Hij zei, of course I would accept a clear election result, but I would also reserve my right to contest or file a legal challenge in the case of a questionable result. And always I will follow and abide by all of the rules and traditions of all the many candidates who have come before me. Always. Dus daarmee zegt hij eigenlijk van, nou ja, ik bedoel zo'n soort situatie als Al Gore. Hè? Als er een hele duidelijke casus is die onderzocht moet worden, dan ga ik het niet meteen accepteren. Maar ik zal me natuurlijk heel netjes gedragen, net zoals al die andere kandidaten. En als ik dat niet vind, uiteindelijk gewoon accepteren.
Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk wel de infrastructuur gelegd voor wantrouwen tegen instituties en ook dus tegen de democratie. Wat hij niet bedoelt is volgens mij 500 stemmen in Florida of zoiets, iets gore-achtigs. Hij heeft al gezegd, er gaan miljoenen mensen stemmen op fraudeleuze wijze.
Ja.
Dus al zou het een noem eens wat, 52-48 uitslag worden of zoiets, of wat dan ook, dan nog zou hij kunnen zeggen, ja, maar ik heb genoeg gronden om dit aan te vechten. Dus ik zeg niet dat hij het doet. Het kan pure bluff zijn en zijn aanhang vindt het geweldig. Maar het is niet geheel zonder risico natuurlijk. En ik denk dat hij... Ik zag het niet zoals een nuance. Ik zag het veel meer als een soort van goed praten na afloop. Van ja, maar kijk eens even. Dit hele systeem. Kijk naar de media die samenwerken met Clinton. Kijk naar Clinton zelf die al in de gevangenis had moeten zitten. Kijk naar al die democraten in de binnensteden die we niet kunnen controleren. En dan bedoelt hij natuurlijk met name African Americans.
Ja.
Die stemmen maar dubbel of dode mensen stemmen. En we weten het allemaal niet. Dus ik heb niet de indruk dat hij echt terugkwam op zijn uitspraak. Ik had veel meer de indruk dat hij zich ingroef.
Ja, oké. Okay. Wie er wel, maar die waren duidelijk ook totaal verbijsterd eigenlijk door wat hij gezegd had. Zijn campagneteam, hè? Ik zag zijn campagneleider Kellyanne Conway meteen na afloop in de spin room. Die bijna een zin begon van nee, natuurlijk gaat hij de uitslag wel accepteren. Maar, ja, maar nog net dat absolutely het eerste woord kon inslikken en er een soort van draai aan probeerde te geven van nou ja, we moeten maar kijken of het allemaal eerlijk verlopen is. En hè, dus een beetje wat Trump daar in die toespraak ook deed. Maar die waren er duidelijk door overvallen.
Ja, maar dat patroon zie je eigenlijk de afgelopen week. Dat is wel een patroon dat zich aftekent. Dat zijn campagneteam eigenlijk niet meer precies weet waar hij mee bezig is. Hij lijkt zich er ook weinig meer van aan te trekken. Dus je hebt eigenlijk twee campagnes, zou je kunnen zeggen. Je hebt de Republikeinse campagne. Met mensen die zich loyaal hebben verklaard aan Trump. En proberen deze verkiezing voor hem binnen te halen. En je hebt het eenmansleger Trump zelf. En ik heb de indruk dat idee heb ik al heel lang. Maar dat bleek deze week wel heel sterk. Dat die twee eigenlijk niet meer samenwerken. Vanity Fair had een onthulling deze week. Trump niet meer praat met Roger Ailes. De grote man achter de Fox News. Van, hè, die een soort van... Ja, en die de koning van de one-liner die hem ook voedde in de eerste weken na de zomer met geweldige one-liners. En man met heel veel gevoel voor wat mensen willen horen. Maar ook een grote persoonlijkheid. En het lijkt erop dat die man naar de achtergrond is geschoven. In ieder geval volgens Vanity Fair praten ze helemaal niet meer met elkaar en hebben ze elkaar niets meer te melden.
Nee, en juist ik begreep juist omdat hij een paar dagen voor dat debat had geprobeerd om Trump in het spoor te krijgen. En de Trump wou gewoon niet naar hem luisteren.
Nee, precies. Nee. Ilse zei, doe nou gewoon aan debatvoorbereiding. Bereid je nou goed voor. Zorg nou dat je het doet zoals Nixon het vroeger deed of zo. Of doe het in ieder geval. Kanaliseer je woede. Daar heeft Trump helemaal geen zin in. Nee. Deze week trad ook Jim Murphy af. Dat is een belangrijke campagneleider van Trump. Meer in het zeg maar, organisatorische deel van de campagne. Geen bekende naam of zo. Maar wel een belangrijke steunpilaar van de Trump-campagne. Hij zei zelf hij kwam met een beetje vage verklaring waarom dat was. Maar een paar weken voor de verkiezingen is dat natuurlijk heel merkwaardig.
Ja. Ja, en dat Trump zo onstuurbaar is en dat bleek volgens mij gisteravond, donderdagavond ook weer. Dan traden zowel Clinton als Trump op bij het L. Smith Dinner in New York. Een soort katholieke fundraiser is dat. Die lijkt een beetje op dat correspondence dinner. Hè. De bedoeling is dat de kandidaten daar grappen tegen elkaar maken en over elkaar. En dat gebeurde ook. Maar op een gegeven moment ging Trump daar gewoon weer over Crooked Hillary. En zonder dat het grappig was. En toen werd hij zelfs uitgejouwd. Omdat hij zich gewoon niet aan die regel hield.
Nee, precies. Het ging me volgens mij niet eens. Er ontstond inderdaad een soort van schrik in de zaal toen hij het woord corrupt gebruikte. Van ja. Hillary is corrupt.
Ja.
Maar ik denk dat het niet eens zozeer te maken had met de mededeling op zichzelf. Als wel dat hij brak met de ongeschreven regel van dit soort diners. Dat je namelijk vooral aan zelfspot doet. En dat je niet daar een soort van politieke stamspeech gaat geven.
Ja.
Trump had daar duidelijk geen boodschap aan. Hillary was overigens ook niet buitengewoon geestig, moet ik erbij zeggen.
Nee, en ook niet subtiel.
Maar, nee. Nee, misschien is het, misschien is het moment ook niet heel erg geslaagd een paar weken voor de verkiezing om zoiets te organiseren. Dat gebeurt elke verkiezing. Maar het was duidelijk dat Trump geen zin had in, wat je ook bij dat correspondence dinner ziet, een hoop zelfspot, een hoop lachen om jezelf. Daar had hij totaal geen zin in. Dus wat hij deed was een soort verzameling opmerkingen die hij ook gewoon voor zalen roept en die daar altijd heel goed werken en die ook veel gelach veroorzaken. Maar ja, in zo'n chique setting met allemaal katholieke houtenmethoden werkt dat natuurlijk helemaal niet.
Nee. Kom ik zo nog even op terug trouwens. Maar verder, omdat Trump toch op zijn onafvolgbare wijze iedere keer het nieuws weet te domineren. Overigens niet in zijn voordeel, vrees ik. Maar valt het eigenlijk niet heel erg op. Tenminste, ik vond het opvallend hoe agressief Hillary Clinton was afgelopen woensdag tijdens het debat. Mm. Terwijl iedereen toch verwachtte dat ze zich vooral een beetje rustig zou houden. Want ze kon eigenlijk alleen maar verliezen. Zij moest het gewoon doorstaan. Maar als je terugkijkt op die drie debatten, dan heeft ze dat toch eigenlijk wel gewoon heel erg goed gedaan. Hè? Door Trump iedere keer in zijn eigen mes te laten lopen.
Ja, dat is heel erg wat ze heeft gedaan. Ja. Ze heeft het, je zou kunnen zeggen, over de gehele linie wel heel erg defensief gespeeld.
Mm-hmm.
En ik vraag me wel heel erg af. Kijk, je moet in zo'n debat eigenlijk mensen bereiken die normaal gesproken niet naar een democratische campagnebijeenkomst gaan. En die ook niet een conventie volgen midden in de zomer. Maar gewoon mensen die meer algemeen geïnteresseerd zijn. Die gewoon in een restaurant zitten te kijken. En, want zo kijken veel mensen gewoon in diners langs de snelweg.
En die moet je een positieve reden geven om op jou te stemmen.
Ja. Ja, je moet positief zijn inderdaad. En je moet een soort verhaal bieden of zo. Van dit is mijn Amerika. Dit is waar ik naartoe wil. En ik vond bij Clinton eigenlijk alle drie de keren, de laatste keer misschien nog wel, het viel me dat nog wel het meest op. Niet dat daar niet eens meer moeite voor doen. Dus wat zij helemaal niet doet is met een verhaal komen over haar toekomstvisie.
Hm.
Wat ze nou echt wil met het land. Ze komt af en toe wel met goed onderbouwde beleidsideeën. Maar het verhaal erachter ontbreekt heel sterk.
Ja.
Misschien is dat er ook wel niet hoor, zou je kunnen zeggen. Alleen, ik denk dat de tv-kijker veel meer van Trump heeft leren kennen dan van Clinton.
Ja.
En in die zin is het ook een beetje vals spelen, zou je kunnen zeggen, dat zij dus... Zij weet heel goed wat de zwakke plek van Trump is. En dat is dat hij... he takes the bait, zeggen ze hier. Dus zodra je ook maar een dobbertje en een wormpje in het water gooit, hapt hij meteen. En dat blijkt iedere keer. Dus ze hoeft maar iets te noemen wat bij hem een soort van luikje openzet en hij ontsteekt in woede.
Ja.
En dat zag je nu met ze. Bijvoorbeeld het begon over Poetin. Het was een heel verhaal over immigratie, wat een belangrijk republikeins thema is natuurlijk.
En een belangrijk
maar
van
het
Trump.
Poetin viel en het ging helemaal, het ontspoorde volledig. En het ging alleen nog maar over, ben jij wel of geen vriend van Poetin?
Ja, terwijl hij daar heel goed materiaal had. Want waar Chris Wallace op aanstuurde was een opmerking die in een van die uitgelekte e-mails of een van die uitgelekte toespraken van haar zat, waar ze bij een Braziliaanse bank zei, was dat ze voor open trade en open borders is.
Juist, en dat is natuurlijk, dat heeft heel veel republikeinen gealarmeerd. Want een heleboel zijn wel degelijk voor vrijhandel. Er zitten heel veel business conservatives in de Republikeinse partij en in de aanhang daarvan. Waarvan een groot deel allang geneigd wordt bijna door Trump om richting democraten te gaan. Ik denk dat zo'n opmerking, die ook heel erg is uitgesmeerd de afgelopen week op Fox News en andere conservatieve media, gewoon puur, daar heeft Trump inderdaad goud in handen. Als hij dat had uitgesmeerd, als hij dat had ingepeperd, dan was dat blijven hangen.
Ja.
Nu is dat helemaal niet, nu was het een voetnoot. Dus dat zijn toch wel belangrijke momenten waardoor ik denk inderdaad, zij heeft veel meer aan deze debatten gehad dan Trump. Maar waren het goede debatten voor haar? Ik vond van niet.
Nee, oké. Okay. Goed, dan toch even, je zei dat in het begin, hè, wat hij er nu dan achteraf ook over zegt, hij heeft toch dat zaadje voortdurend geplant van het system is rigged. En het gaat dan altijd over drie dingen. Over die echte stembusfraude. Hè. Nou, dat wordt door iedere deskundige weggezet als echt flauwekul. Het systeem is veel te gedecentraliseerd daarvoor. En je moet wel ongelooflijk doordacht en groot beïnvloedingssysteem hebben om de echte uitslag te kunnen beïnvloeden. Het twee is de samenzwering van Clinton en het internationale grootkapitaal tegen hem. Dat is natuurlijk ook een soort retoriek waar misschien wel een halve waarheid in zit, maar zeker niet op de manier waarop hij het zegt. Maar het derde is dan media, hè? De mainstream media die allemaal voor Clinton zouden zijn. Nou kijk ik hier in Nederland veel naar CNN. Ik kan niet het hele Amerikaanse veld overzien vanuit Nederland. Maar ik kan met de hand op mijn hart niet beweren dat CNN niet een ietsiepietsie klein beetje op de hand van Clinton is. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat je wel een omslag kan zien de afgelopen weken. Misschien een paar maanden wel. Heel veel media hebben de afgelopen tijd bijna krampachtig geprobeerd om een soort van fair and balance te doen. Dus door beide partijen aan het woord te laten, door panels te organiseren, doet CNN altijd met altijd genoeg Trump-stem erin, zal ik maar zeggen.
Maar altijd wel minder dan Clinton-stem, valt mij op.
Meestal deden was dan van beide partijen, zeg maar, van beide denkrichtingen één partisan, dus één iemand die echt het geluid vertolkt uit te nodigen. En dan erbij nog een soort van analist of iets dergelijks. En wat je vaak zag was die derde neutrale persoon vaak toch wel op de hand van Clinton was ook. Omdat Trump natuurlijk zich zo wild heeft vergaloppeerd de afgelopen tijd. Maar CNN bijvoorbeeld heeft daar heel lang een soort van he said, she said van gemaakt. Wat je de laatste tijd heel erg ziet, en dat viel me heel erg op bij het eerste debat toen ik in New York was, waar het eerste debat was en in de Spin Alley stond. Dat is de plek waar na afloop van het debat de spindokters en de belangrijke surrogates, zoals ze dat hier noemen, zoals Rudy Giuliani of Mark Cuban voor Hillary Clinton, komen. En die gaan dan vertellen wat de kandidaat eigenlijk had willen zeggen. Of waarom het zo'n geweldig debat was. En ik merkte dat, ik heb het ook opgeschreven toen, maar dat die Trump circuits ontzettend vijandig bejegend werden.
Ja.
Dus dan had je bijvoorbeeld Omarosa, dat is dan zo'n reality tv ster. Die hield haar standaard verhaaltje dat Trump zo'n goed debat had gehad. En dat het allemaal schitterend was. En zij werd werkelijk belaagd door journalisten die hun frustratie over het feit dat Trump nooit een persconferentie geeft of überhaupt nooit meer interviews geeft, behalve aan Hannity. Die begon het helemaal op haar te botvieren. Ik merkte daar een soort daar werd zo agressief doorgevraagd, terwijl zij helemaal niet een soort van belangrijke rol vervult of zo in die campagne. Op zulke momenten zie je wel van het wordt bijna inderdaad een soort van persoonlijk van beide kanten. Daarbij moet ik wel zeggen, ontzettend knap bijvoorbeeld hoe onderzoeksjournalisten als David Farenthold van de Washington Post Trump Imperium uitzoeken of echt een onderzoeksjournalistiek doen. Ja. Dat vind ik nog een heel andere categorie, want dat is echt fantastisch. Maar je ziet wel, en in veel gevallen ook wel terecht, maar je ziet wel inderdaad een soort van een soort van persoonlijke weerzin ontstaan onder journalisten. Van, wat is deze man erg of zo. Dat komt ook omdat hij niet met hun regels meespeelt. Dus een normaal politicus speelt dat spel mee. Hè? Van, politicus, vandaag zei u dit op uw campagnebijeenkomst. Vorige week zei u dat. Hoe zit dat? Dat is zeg maar hoe een normaal gesprek tussen een politicus en een journalist gaat. Maar bij Trump werkt dat niet. Omdat hij de waarheid op zichzelf al in twijfel trekt. En totaal niet geïnteresseerd is in wat hij gisteren heeft gezegd. Dus dat leidt al tot heel veel frustratie bij journalisten. Zij kunnen hun normale shtick, zal ik maar zeggen, niet doen.
Nee. En er zit denk ik nog een ander probleem. Ik bedoel, goede journalistiek zoekt natuurlijk altijd naar de waarheid, zullen we maar zeggen. En Trump slingert zoveel apert en larikoek de wereld in, dat je, als je dat allemaal gaat ontzenuwen, allicht een tegenstander van Trump lijkt. Dus dat geeft dat ook, misschien dat ook, nee, ook een
dat
beetje.
Klopt, dat klopt, dan ga je dat. Nee, dat klopt. Dan ga je dat factchecken en dan blijkt dat Trump, wat was het, 53 keer niet de waarheid had gesproken of zo bij een debat. En dat feit melden alleen al lijkt heel schokkend, ja. Omdat het in het geval van Clinton een stuk minder is. Maar dat is ook omdat je Trump houdt aan, ik zal maar zeggen, de oude regels van de journalistiek. En terecht hoor. Maar, ja. maar dat leidt wel ja, tot een soort van chagrijn.
Nee, die moesten we
niet. Ik moet wel de... maar die, nou ja, wat ik wel bij sommige Amerikaanse collega's zie, is ook een oprechte frustratie over het niveau van de campagne. Ik had het met een journalist van de Washington Post over. Die zei van, ik had heel veel zin om te schrijven over koersverschillen in de Republikeinse Partij. De libertairen tegen de evangelische conservatieven bijvoorbeeld. Waar staan die ideologisch en zo? En Trump heeft zo'n moddergevecht van deze campagne gemaakt dat hij aan zulke soort stukken helemaal niet toekomt. Ja. En ik merk ook wel een zekere frustratie over, moeten we het nou weer over een vrouw hebben die was lastig gevallen? Moeten we het weer over een volgend schandaal hebben? Ja, heeft hij weer een rechter beledigd? Ja. Heeft hij weer... Enzovoort. Dus en mensen zijn gewoon moe, hè? Vergeet het ook niet.
Ja, en het gaat al helemaal niet over het echte sentiment, reële zorgen waar Trump natuurlijk op drijft. En daar zou het ook over moeten gaan. Want dat betreft doet hij zijn eigen achterban ook geen plezier. Maar toch nog even. Er zijn een paar dingen naar boven gekomen die dan doordat Trump dat zelf domineert, dat nieuws, eigenlijk niet echt doordringen. Donna Brazile is een CNN-lieveling in de panels altijd geweest. Zij is nu interim voorzitter nadat de vorige ook na een paar schandaaltjes af moest treden. Volgens een van die uitgelekte e-mails van John Podesta, van de campagneleider van Clinton, heeft zij dit voorjaar van tevoren de vragen gekregen die Hillary Clinton zou krijgen in een town hall meeting in de voorverkiezingen. En die heeft ze gegeven aan Clinton. Ik zag een interview bij Fox met Megyn Kelly. Waarin Donna Brazile daarover ondervraagd werd, daar kwam ze niet helemaal uit. Dat is toch wel best een lelijk ding, of niet?
Ja, zeker, zeker. En het bevestigt wat we al wel vermoeden, ook uit eerdere lekken en ook uit hoe die voorverkiezingen gewoon gingen. Dat was namelijk dat het establishment van de Democratische Partij, dat voor die groep maar één kandidaat er was, en dat was Hillary Clinton. Bernie Sanders zagen ze als een soort van hinderlijke stoorzender eigenlijk. Dus wat je zag was, er zijn geen dingen gebeurd die nou per se corrupt zijn of iets dergelijks.
Nou, wel als ze echt van CNN die vragen gekregen heeft natuurlijk.
Ja, oké, maar kijk, het is niet een. Er is geen wet overtreden of mee. Nee, het is niet netjes. Maar het is niet. Er is geen wet die dat verbiedt. Zij mag dat doen als ze dat wil, maar het is natuurlijk wel buitengewoon vreemd. Ja. En Ik dacht wel toen ik dat hoorde dit zag je al terug in de e-mailcorrespondentie die de afgelopen tijd natuurlijk door WikiLeaks is gelekt. Er leefde een enorm dédain voor Bernie Sanders en voor met name het feit dat hij van de democratische voorverkiezingen toch nog een wedstrijd maakte. Dat vonden ze een soort van sabotage, een spaak in het wiel, wat heel vreemd is. Want stel je voor dat ze meteen op het schild was gehezen dan... Die voorverkiezingen hebben haar ook sterker gemaakt in zekere zin. Maar dat dédain was zo aanwezig dat een heleboel mensen door dit soort trucs en dat ook volkomen normaal vonden. Van ja, maar Hillary moet natuurlijk winnen uiteindelijk. Hebben ze geprobeerd om er geen wedstrijd van te maken, om het niet spannend te maken. Ja. En zo'n Donna Brazile is natuurlijk een heel goed voorbeeld van een duidelijke Clinton-eske vrouw in die partij. Ja. Zoals eigenlijk de hele partijtop dat natuurlijk vanaf het begin was. Ja. En ja goed, die hebben natuurlijk al hun invloed aangewend om het zo makkelijk mogelijk voor Clinton te maken.
Ja, maar dan was er nog een andere kwestie die misschien nog wel lelijker was. Een filmpje van de organisatie Veritas. Nou, dat is een nogal dubieus opererende meneer, James O'Keefe, die met allerlei undercover acties dingen aan het licht brengt. Maar dat dan meestal ook zo knipt en plakt dat Veritas niet helemaal de lading dekt, denk ik. Maar goed, dat ging over twee mensen gelieerd aan de Clinton-campagne, ingehuurd door de Clinton-campagne, die vertelden hoe ze bijvoorbeeld probeerden om bij Trump-rallies opstootjes uit te lokken, zelfs door geestelijk labiele mensen in te zitten. Dan zegt de Clinton-campagne van, maar je gaat laat zo'n meneer toch niet geloven, alles weer bij elkaar geknipt en plakt. Maar die twee mensen, die contracten zijn wel ontbonden. Ze zijn wel eruit gegooid bij de campagne. Ja. Dat is toch ook behoorlijk beschadigend, of niet?
Ja, zeker. Zeker. Vond ik wel. Toen ik die filmpje zag, dacht ik ook wel van, los van hoe het geknipt en geplakt is. De uitspraken op zich vond ik ook wel vrij schokkend. Kijk, sommige uitspraken waren duidelijk in een soort van vrije tijdssetting. Een beetje restaurantachtige setting gemaakt.
Ja.
Het kan grootspraak zijn. Het kan een soort van bluff zijn. Mensen maken zichzelf natuurlijk graag belangrijk.
Maar dan nog geeft het een mentaliteit weer. Ja.
Nee, precies. En een van hen heeft het over het busladingen vol kiezers naar Wisconsin brengen. Het is niet helemaal duidelijk wat hij bedoelt daarmee. Of hij iets frauduleus bedoelt. Of dat het een soort service is aan bejaarden die net over de grens wonen of iets dergelijks. En een lift nodig, weet ik veel. Maar het is wel vreemd hoe zoiets gaat. En die James O'Keefe, die filmer, is inderdaad door zijn bedenkelijke reputatie kreeg het aanvankelijk weinig aandacht. Ik herinner me dat hij in het begin van de campagne een keer iemand met een Canadees paspoort een petje liet kopen bij Hillary Clinton op een of andere campagnebijeenkomst. En toen heeft hij dat meteen gefilmd en online gezet, want een buitenlandse donatie aan Clinton, wat verboden is volgens de Amerikaanse wet.
Ja.
Dat was wel zo ongelooflijk spijkers op laag water zoeken natuurlijk. Dat je zo iemand inderdaad wel met een paar korrels zout moet nemen. Maar ik vond in dit geval, dacht ik wel van, nou, hier moeten ze wel een verhaal hebben. Je kunt wel twee mensen wegsturen, maar je moet wel een verhaal daarbij hebben.
En heb je dat al gehoord?
In de pikhorden staan.
Heb je dat verhaal al gehoord?
Nee, helemaal niet. Nee, en dat is het rare. En Trump biedt zijn dekking, zou je kunnen zeggen. Want die heeft gisteren gezorgd dat het nog weer een dag lang ging over het niet accepteren van de verkiezingsuitslag. Hij had hier natuurlijk al lang, daar had hij lang overheen moeten stappen en hierover moeten beginnen. Want dit is zijn argument, zou je kunnen zeggen. Dit is waarmee Trump zou kunnen scoren.
Ja.
We weten niks van de schaal. We weten niet precies wat die twee mensen bedoelden. Maar helemaal onbelangrijk waren ze ook niet. Dus het zijn wel momenten dat je even denkt van, oei, hier hebben de Democraten echt een verklaring nodig. Want dit is wel heel merkwaardig.
Nou ja, en bijvoorbeeld gekoppeld aan zo'n gegeven als een aanslag op een partijkantoor in North Carolina van de Republikeinen, waarvan we ook niet weten wie het gedaan heeft natuurlijk.
Nee.
Oké, tot slot. We toch even naar de electoral map kijken. Die ziet er rampzalig uit voor Trump, zacht gezegd. Zelfs staten als Arizona en Utah zijn nu normaal gewoon knalrode staten. Voor het laatst Arizona gewonnen door Bill Clinton in 1996, maar daarvoor sinds 1948 nooit door een democraat. Dit soort dingen waar we het nu net over hadden, kan dat de laatste drie weken nog een rol gaan spelen? Ik weet het, we gaan niks meer voorspellen, maar durf je wat te voorspellen eigenlijk, Guus? Laat ik dat eens vragen.
Nee. Ik durf niks te... Nee. En als het, kijk, iedereen zegt altijd meteen, ja, maar Brexit, hè, dat is altijd het eerste wat iemand zegt als je zegt van democraten staan er gewoon heel sterk voor.
Ja.
Bij de Brexit lagen de peilingen er ook naast. Dat viel op zich wel mee trouwens.
Niet zo heel ver hoor, die zaten heel dicht bij elkaar.
Als hier. Ja, precies. Maar goed, wel een verrassende uitslag, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Omdat iedereen dacht, uiteindelijk komt die Brexit er niet. In dit geval is het pad naar de overwinning voor Trump is eigenlijk afgesneden. Omdat hij in zoveel staten het zoveel beter moet gaan doen. En die staten lijken niet eens op elkaar. Dus je kan niet met één strategie er komen.
Nee.
Hij zal het in zeg maar de Rust Belt veel beter moeten gaan doen. Ohio, Pennsylvania met name. North Carolina, om het over Virginia nog maar te zwijgen. Als hij in die oostelijke staten, waar toch een groot deel van zijn aanhang woont, al niet scoort. Ja, hoe moet het dan in Arizona, helemaal in het westen, wat het gewoon een republikeins bolwerk is, maar waar ze een bloedhekel aan Trump hebben.
Ja.
Er is gewoon een ontzettende... Het is eigenlijk gewoon als een kaarthuis in elkaar gedonderd, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik zou niet weten hoe hij dit weer aan de praat krijgt, tenzij... Kijk, en dan zie je Trumps instinct als tv-man... Dat die spanning opbouwen over wel of niet de verkiezingsuitslag accepteren, heeft natuurlijk ook een zekere soapdrama gehalte. Van wat ga ik doen? Hij zei letterlijk, ik hou de spanning er nog even in. Hij weet natuurlijk wel hoe hij de aandacht naar zich toe moet krijgen en hoe hij aandacht moet bespelen. Dus in die zin zal dat vermoedelijk ook zijn strategie worden de komende paar weken. Maar een echt coherent plan, ik denk niet dat hem nog heel erg veel kan helpen, eerlijk gezegd.
Nee, het betekent in ieder geval dat het hoe dan ook een spannende verkiezingsnacht wordt. Want zelfs als hij in die eerste paar staten, Florida, Pennsylvania, als hij dat verliest, is hij er eigenlijk al geweest. Nou, dat weten we dan heel snel, maar dan blijft het spannend of hij het gaat toegeven.
Nou ja, dat is waar. Dat is ook zo. En in die zin wordt ook de dagen na de verkiezingen wordt natuurlijk veel belangrijker. Want we willen natuurlijk wel weten wat gaat hij doen en hoe gaat hij een eventuele nederlaag communiceren aan zijn achterban.
Het blijft dus hoe dan ook spannend. Guus, ik spreek je volgende week weer. Dank je.
Is goed, dank je.
Hoi.